Preek heeft als titel meegekregen: Hoe vol is de kerk? En de eerste gedachte die we dan meestal hebben is: hoeveel mensen zijn er in de kerk? Maar dat is natuurlijk niet helemaal wat ik vanmiddag allereerst voor ogen heb. Wat ik vanmiddag allereerst voor ogen heb is de vraag: hoe vol is de kerk van de geest? Zijn wij een geestvervulde gemeente? Nou heb ik eerst even een woordweb gemaakt. Afgelopen vrijdag dacht ik nou even contact maken met het thema. Want ik had deze week even contact met iemand die zei, ja, je gaat het over de kerk hebben. Wel een beetje een lastig onderwerp, de ware kerk en zo krijg ik dan allemaal door mijn hoofd heen. En ik word er gewoon niet zo vrolijk van als het over de kerk gaat. Een ander heeft daar misschien juist heel positieve beelden bij. Ik heb even een woordweb gemaakt met heel veel verschillende woorden erin. Kijk er even naar. En als je wilt kun je even met je buurman of je buurvrouw delen welk woord je speciaal aanspreekt. Dus kijk er even naar en deel het even met je buurman of je buurvrouw. Je vader. Mag het ook voor jezelf houden hoor. Ik heb het woord synode er even tussen gezet. Ik denk dat de meeste aanwezigen niet in eerste instantie aan de synode denken als het over de kerk gaat. Maar een hele aantal ook wel. Die is gisteren begonnen. Enthousiasme. Zo mooi als een kerk een enthousiaste groep mensen was. Vergaderingen. Dat kennen we ook wel een beetje van de kerk natuurlijk. Helemaal als je predikant bent of als je een of andere dienende functie in de gemeente hebt, dan ga je wel eens van vergadering naar vergaderingen voort en is dat je beleving van de kerk. Voor teleurstelling staat er ook bij. We moeten ook in alle eerlijkheid zeggen dat je wel eens teleurgesteld kunt zijn in de kerk. Je bent niet gezien. Terwijl de kerk de plek is waar je juist wel gezien moet worden. Nou, de naam van de geest staat er ook tussen, want ik wil het vanmiddag vooral ook over hem hebben. Want het is zo belangrijk om, als wij over de kerk nadenken, dat wij niet trappen in de valkuil, dat we denken, nou de kerk, dat is wat wij met elkaar doen. Dan denk je al snel dat de kerk van mensen is, of dat de kerk een soort organisatie is, waar je maar de juiste input moet geven en dan komt er de juiste output wel uit. Nee, de kerk is... Daar kun je heel veel over zeggen. Kerk is ook bruid van Christus bijvoorbeeld. Kerk is ook het volk van de Vader, het gezin van de Vader. Maar vandaag zeggen we vooral, kerk is de creatie van de geest. De kerk is de creatie van de geest. En ik geloof dat het zo belangrijk is dat wij weer wat meer kerkbesef ontwikkelen. Dat is ook weer een beetje een ouderwets woord misschien. Werd in mijn jeugd veel gebruikt. Als je kerkbesef had, dan wist je precies in welke kerk je moest zijn. Nou, vandaag zijn we daar wat bescheidener in. En vandaag is het kerkbesef misschien wel een beetje weggezakt. En daarom denk ik, laten we weer eens wat meer kerkbesef ontwikkelen. En het allereerste wat we dan tegen elkaar zeggen, kerk, lieve mensen, dat is een creatie van de geest. Kerk is een schepping van de geest, niet een schepping van mensen. Kerk is niet een organisatie waar je van alles mee moet uithalen. Kerk is een schepping van de geest. Kerk is ook wat God bedacht heeft. God wil heel graag present zijn in deze wereld, als Vader, Zoon en Heilige Geest. En God heeft bedacht, dat doen we door de kerk. De kerk is het concept van God. Niet ons bedenksel, heeft God bedacht. En als we nu vanmiddag focussen op de geest... Vertrouw nooit op techniek. Ik druk op het knopje naar rechts. Moet ik die kant op of die kant op? Dat is de dier die ik graag wil zien. Dat ik vandaag zo focus op het werk van de Heilige Geest in de kerk heeft ook een goede reden. We kennen de geloofsbelijdenis, die gaan we straks ook nog zingen. En ik heb eigenlijk een heel groot deel van mijn leven gedacht, de geloofsbelijdenis, dat gaat, het eerste stuk gaat over de Vader. en over onze schepping. En het tweede stuk gaat over Jezus Christus, de Zoon en alles wat Hij gedaan heeft. En dan krijg je één zinnetje over de Heilige Geest. En dan nog een paar onderwerpen die ook nog aan de orde moesten komen. Maar dat is niet goed. Het eerste deel gaat over de Vader, het tweede deel gaat over de Zoon en het derde deel gaat in zijn geheel over de Heilige Geest. Dus als wij spreken over de kerk, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, dan moeten we dat in één adem zeggen met ik geloof in de Heilige Geest, een heilige algemene christelijke kerk, gemeenschap van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Dat is allemaal het werk van de Heilige Geest. Dus als we over de kerk willen nadenken, dat zegt de belijdenis die we al zoveel eeuwen hebben, die zegt van, is goed, mag je doen, over de geest over de kerk nadenken, begin bij de geest. Want de kerk is een schepping van de Heilige Geest. Ik denk dat de kern van het werk van de Heilige Geest is dat hij iets nieuws doet. Die Heer is en levend maakt. En leven, dat gaat altijd over iets nieuws. En dat zie je ook als je zo kijkt naar die onderdelen van het derde deel van het apostolicum. De geest schept een nieuwe gemeenschap. De kerk is een gemeenschap die is onnavolgbaar. Er is ook geen enkele andere gemeenschap in deze wereld die maar lijkt op de kerk. Het is een unieke gemeenschap, een nieuwe gemeenschap gevormd door de geest. Hij schept een nieuwe relatie. Want de relatie tussen God en ons was stuk door de zonde. En dankzij de Heilige Geest wordt die vergeving uitgedeeld en ontstaat er een nieuwe relatie tussen God en ons en zo ook tussen mensen onderling. De Heilige Geest is daarmee bezig. Geest geeft ook een nieuw lichaam. Ons opstandingslichaam is een nieuw lichaam, is een creatie van de Heilige Geest. En dat eeuwige leven, daarvan zeggen we als we geloven wat Jezus daarover zegt, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen en Jezus Christus, de Zoon van God. Dat eeuwige leven is nu al begonnen. Dat is het nieuwe leven door de Heilige Geest. Dus dat is de reden waarom ik vanmiddag zoveel nadruk leg op de Heilige Geest. Vorige week is hier ook gepreekt over de geest door dominee David de Jong. En hij zei, we moeten groot denken over de Heilige Geest. Groot denken over de Heilige Geest. En daar gaan we vanmiddag dus mee door. En zondag 20 gaat over wie is de Heilige Geest, hij is ook mij gegeven. Zondag 21 gaat door over het werk van de Heilige Geest. Er is een kerk, kerk van Christus, maar het is het werk van de Heilige Geest. En als wij dus geest zeggen, zeggen wij kerk. En als wij kerk zeggen, zeggen wij geest. Ik geloof zeker dat de geest ook buiten de kerk werkt. Ik kan vanmiddag natuurlijk niet alle nuances aanbrengen. Ik trek één rode lijn. De geest werkt ook buiten de kerk, werkt ook in de cultuur en in de geschiedenis. En in individuele mensenharten, ook wel eens buiten de kerk om. Maar dit is Gods plan, dit is Gods concept. De kerk is de plek waar de geest aan het werk is. Hij is echt en eeuwig God, deze Heilige Geest. En vorige week klonk die tekst uit Johannes 3 vers 8. De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar weet niet waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Er is geen reden om aan te nemen dat je dat niet ook over de kerk zou kunnen zeggen. De kerk is uit de geest geboren. En in die kerk waait de geest waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar weet niet waar hij vandaan komt, waar hij heen gaat. Zo is het met de kerk, die uit de geest geboren is. Dus als wij zelf soms de indruk hebben dat wij goed de kerk moeten vasthouden als het ware, dat het moet gaan zoals wij het willen, dan moeten we ons laten corrigeren door dit werk van de Heilige Geest. Het werk van de geest gaat alle kanten op. En dat is ook best wel eens een beetje spannend natuurlijk, want we willen graag ons leven willen een klein beetje onder controle houden. En in het verlengde daarvan vinden we het ook wel prettig dat het in de kerk ook allemaal een beetje gaat zoals we dat bedacht hebben. Maar dat is wel strijdig met het werk van de geest. De geest waait waarheen hij wil. En het is zo belangrijk om groot te denken over de geest die God is. En over wat hij aan het doen is in de kerk als zijn schepping. Nou, ik wil het vanmiddag op twee manieren vanuit de gelezen catechismus wat nader illustreren. En dat doen we in de eerste plaats vanuit antwoord 54. En dan valt het ons natuurlijk op dat het eerste wat de catechismus zegt is dat de Zoon van God zich een gemeente vergadert. En daar zou je natuurlijk ook apart over kunnen preken. En dan zou ik een preek hebben die helemaal over Jezus Christus ging. Want de kerk is de kerk van Christus. Christus vergadert zijn kerk. Kerk is ook de gemeenschap rondom Jezus. En als je het woord kerk heel letterlijk neemt, dat komt uit het Grieks, van het Grieks woord kuriake, daar komt het woord kerk vandaan. En dat betekent wat van de Heer is. U kent misschien het woord in het Latijn wel, of in het Grieks, kurios, dat is de Heer. Kuriake, wat van de Heer is. Kerk is dus in ieder geval niet van mensen. Kerk is van de Heer. En ergens in het Nieuwe Testament staat, in 2 Korinther 3 vers 17, wel nu met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Kuriake, kerk. Wat van de Heer is, wat van de geest is. Deze kerk die van Christus is en van zijn geest, van deze kerk wordt gezegd, de Zoon van God vergadert zich uit het hele menselijke geslacht. Dus hij is al een hele tijd mee bezig. Een gemeente die tot het eeuwige leven uitverkoren is, van begin tot het einde van de wereld. En hij vergadert die kerk en hij beschermt die kerk en onderhoudt die kerk. En dan ga ik op één punt een accent leggen vanmiddag. Hij doet dit door zijn geest en woord. Hij doet dit door zijn geest en woord. En dan zou je eventueel kunnen denken, nou, wat is daar nou bijzonder aan? Aan geest en woord. Daar is dit bijzonder aan. In de gereformeerde geloofsbeleving zeggen wij eigenlijk altijd door zijn woord en geest. In die volgorde. Door zijn woord en geest. En laat het woord voorop gaan. En dan komt de geest erbij. En hier zegt de catechismus, nee, Christus vergadert zijn kerk door zijn geest. En zijn woord. Dus de geest gaat voorop. Nou, zou iemand kunnen zeggen, ja, maar er zijn natuurlijk ook plekken in de catechismus waar het wel andersom staat. Die noem ik zo ook even. Er is eigenlijk wel één bijbelgedeelte waar we dit ook terugvinden in deze volgorde. Jesaja 59 vers 21. Dit verbond sluit ik met hen, zegt de Heer, mijn geest die op jou rust. En de woorden die ik je in de mond heb gelegd, zullen uit jouw mond niet wijken. Nog uit de mond van je kinderen, nog uit de mond van je kindskinderen. Van nu tot in eeuwigheid, zegt de Heer. Komen we ook deze volgorde tegen. Eerst de geest en dan het woord. Er zijn twee catechismeszondagen waar wel de volgorde woord en geest wordt gebruikt. Zondag 12, antwoord 31. Als koning Christus regeert als koning ons met zijn woord en geest en beschermt en bewaart ons bij de verworven verlossing. En als de bede uw koninkrijk komen wordt uitgelegd, dan wordt daar gezegd, regeer ons zo door uw woord en geest dat wij ons steeds meer aan u onderwerpen. Dus mijn bewering vanmiddag is niet dat het alleen maar geest en woord kan zijn. Het kan zeker ook woord en geest zijn. Maar het mag ons opvallen dat juist als de kerk ter sprake komt, de catechismus zegt, Christus vergadert zijn kerk door zijn geest en zijn woord. Dus het is zo belangrijk om de geest te kennen als wij het nadenken over de kerk. En hij ontsnapt ons vaak aan de aandacht, de geest. En daar moet ik ook zelf in de spiegel kijken. Toen ik uit Haarlem vertrok, tenminste de maanden daarvoor, toen kwam er een zuster naar me toe waar ik veel contact mee had. En die zei van, Jos, je hebt veel bij ons gepreekt. Het ging altijd over Jezus. Maar ik heb je een beetje weinig gehoord over de geest. Ik heb toen de schade nog een klein beetje ingehaald in een prekenserie in oktober, november ongeveer. Dat is allemaal ruim anderhalf jaar geleden nou. Over de geest. Maar ik merk dat de geest mij zomaar aan de aandacht ontsnapt. En misschien herkennen we dat ook wel. Dat we zeggen, we horen veel over God, we horen veel over Christus. Maar waar is de geest? En ik snap het ook wel een beetje, ook bij mezelf wel een beetje. Ik ben zelf ook wel iemand die zegt, nou, zo moet het dan toch wel ongeveer gaan. En als ik dan ongeveer zeg, dan bedoel ik precies. Dus ik herken bij mezelf ook wel dat als je de dingen over gaat geven aan de Heilige Geest, dan gaat het misschien ook kanten op die jij niet bedacht had. Dat hoort bij het werk van de Heilige Geest. En dat is dus ook een beetje eng. En daar kunnen we ons een beetje angstig om maken. Maar dat is dus wel precies de bedoeling als het over de kerk gaat. Als wij er de controle over hebben, is het de kerk niet meer. Want het is een creatie van de Geest. En het is niet onze creatie. Als wij controle hebben over wat er in de kerk gebeurt, dan is het mensenwerk geworden. En niet meer het werk van de Geest. Dat bedenken we allemaal als wij nu stilstaan bij het ene zinnetje. Christus vergadert zijn kerk door zijn geest en woord. Dus als we het over de kerk hebben, hebben we het over het werk van de Heilige Geest. En ik wil dat ook vanuit de preek die ik zelf ook beluisterd heb vorige week, toen dominee De Jong hiervoor ging. Hij haalde wat uit de Dordtse leerregels aan. Ik dacht, daar ga ik nog even overheen als het ware. Ik wil ook iets uit de Dordtse leerregels aanhalen wat ik erg mooi vind. Als het gaat om het werk van de Heilige Geest. Want we hebben het over de kerk. En we hebben het dus primair over het werk van de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest nou? Wat is nou de essentie van waar de Geest mee bezig is? En wat is de kracht van de Geest die meekomt als Hij er is? En dan zegt artikel 3.4.11, hoofdstuk 3.4.11, zegt er iets prachtigs over. God dringt door, gaat over het werk van de wedergeboorte. God dringt door tot in het diepst van de mens met de krachtige werking van diezelfde geest die wedergeboorte werkt. Hij opent het gesloten hart. Dat is wat de geest aan het doen is. En dat is dus ook waar het in de kerk over gaat. Hij opent het gesloten hart. Hij maakt het harde, maakt hij zacht. Hij besnijdt het onbesnedene. Hij vernieuwt de wil. Moet je goed opletten, hij vernieuwt de wil. Van dood maakt hij hem levend. Van slecht maakt hij hem goed. Van onwillig maakt hij hem gewillig. Van weerbarstig maakt hij hem gehoorzaam. Dus dit is wat de geest doet en wat er met onze wil gebeurt. We zeggen misschien nog wel vaak van nou ja, onze wil, daar moet je niet al te veel op vertrouwen. Onze wil staat de verkeerde kant op. Maar hier wordt gezegd, als wij door de geest wedergeboren zijn, dan is onze wil levend, dan is onze wil goed, dan is onze wil gewillig, dan is onze wil gehoorzaam. Werk van de Heilige Geest. Hij brengt de wil zo ver en geeft deze zoveel kracht, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Dat doet de Heilige Geest en dat doet hij in de ruimte van de kerk. En dan gaat artikel 12 nog ietsjes verder. Dit is de wedergeboorte, de vernieuwing, de nieuwe schepping, de opwekking uit de dood en de levendmaking die God zonder ons in ons tot stand brengt en waarover de schrift zo indrukwekkend gesproken wordt. En dan volgt er een prachtige zin. Het is een volstrekt bovennatuurlijke, zeer krachtige en tegelijk zeer liefdevolle, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking. Deze is naar het getuigenis van de schrift die ingegeven is door dezelfde God die dit bewerkt niet minder krachtig dan zijn werk bij de schepping of de opwekking van de doden. Dat is het werk van de geest. De geest werkt scheppend, creatief, onnavolgbaar, oncontroleerbaar, volstrekt bovennatuurlijk, liefdevol, zeer krachtig. En als we daarvan niets zien in de kerk, als we daar als kerk geen contact meer mee hebben, dan houdt de kerk op kerk te zijn. Zonder geest wordt het met de kerk helemaal niks. De Zoon van God vergadert zich uit het hele menselijke geslacht, van het begin tot het eind van de wereld, een gemeente door zijn geest. Ik zou nog een tweede item naar voren halen uit zondag 21. Uit antwoord 55. Dat verstaat onder de gemeenschap der heiligen. Het gaat over de kerk. En de catechismus zegt in navolging van de apostolische geloofsbelijdenis, het woord kerk, dat is het prachtige woord. Kyriake, wat van de Heer is. Geen mensenwerk, godswerk. Maar we denken misschien toch nog wel eerst bij kerk aan gebouw, organisatie. Maar de apostolische geloofsbelijdenis zet ons meteen op het goede spoor. Kerk, gemeenschap der heiligen. De kerk is een gemeenschap. De kerk is een geloofsgemeenschap. Een uitdrukking die ik graag gebruik. De geloofsgemeenschap van de plantagekerk. Om steeds duidelijk te hebben dat het niet om een gebouw gaat. Dat het niet om een organisatie gaat. Niet om tradities. Niet om zo doen wij dat nou eenmaal. Maar om een gemeenschap. Wat verstaat u onder die gemeenschap der heiligen? Ten eerste dat de gelovigen allen samen en ieder persoonlijk als leden gemeenschap hebben met de Heer Christus en deel hebben aan al zijn schatten en gaven. Dus het gaat in de kerk ook om die gemeenschap met Christus. Door de geest gewerkt. Verbondenheid met Jezus Christus. Daar klopt het hart van de kerk. En zo hebben we deel aan al zijn schatten en aan al zijn gaven. En dan gaat het verder. Ten tweede dat ieder verplicht is zijn gaven tot nut en heil van de andere leden gewillig en met vreugde te gebruiken. Dus als we zo doorspinnen aan die apostolische geloofsbelijdenis, ik geloof in de Heilige Geest, één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, dan zegt de catechismus daarbij, dat is prachtig, maar wat is het dan belangrijk dat je de gaven van de geest gebruikt en kent? De gaven van de geest. Dat is het tweede element wat ik vanmiddag graag naar voren wil halen. Twee keer valt dat woord, gaven. Eerst zijn het de gaven van Christus. En wat ouderwetse woord zou je ook kunnen gebruiken, dat het de weldaden van Christus zijn. Dat er vergeving wordt uitgedeeld en heiliging en reiniging en verzoening. Dat zijn de weldaden van Christus en daar krijgen we deel aan door het werk van de Heilige Geest. Maar in het ten tweede dat ieder gewillig is zijn gaven tot nut en heil van de andere leden gewillig en met vreugde te gebruiken. Dat zijn niet die weldaden, dat zijn de gaven van de Geest. Tenminste, dat is het antwoord wat ik vanmiddag wil geven. Want de catechismus verwijst in de teksten die eronder staan, wat mij betreft jammer genoeg niet naar 1 Korinthe 12, vers 1 tot 11. Moet ik even een zijspoortje maken. Als wij de catechismus lezen, dan moeten wij altijd bedenken dat wij te maken hebben hier met het topje van de ijsberg. Er is natuurlijk veel meer te zeggen dan de catechismus doet. Maar de catechismus helpt ons om in ieder geval enige lijn aan te brengen in die boodschap van de schrift. Wat dingen naar voren te halen, wat orde aan te brengen. Maar denk nu niet dat als je de catechismus kent, dat je dan de leer van de schrift kent. Toen ik op het VWO zat, hier in Zwolle, toen moest je boeken lezen. En voor je literatuurlijst, je moest ook een paar Duitse boeken lezen. En je had in mijn tijd had je het boek, dat heette Der Rote Faden. Ik weet niet of iemand dat nog kent. Kent iemand dat nog, Der Rote Faden? Helemaal niemand. De rode draad betekent dat, die rode vader. En die bevatten dus samenvattingen van de boeken die je moest lezen. En als je wat lui aangelegd was, dan dacht je, nou, ik lees alleen de samenvatting in die rode vader, dan kom ik er wel. Dat wisten de leraren natuurlijk ook wel. Dus die konden heel goed vertellen van, nou, je hebt alleen maar die rode vader gelezen. De catechismus is zoiets als die rode vader. Maar het is natuurlijk niet de Bijbel zelf. De catechismus helpt ons om de weg te vinden in de Bijbel, maar er zijn nog heel veel wegen die hier niet nog gewezen worden. En dit is zo'n weg. Hier worden de gaven genoemd en er wordt niet verwezen naar de gaven van de geest. Er wordt wel verwezen naar 1 Korinthe 12, alleen dan het stukje nadat we gelezen hebben. Dan gaat het over het lichaam van Christus. Maar de gaven van de geest worden niet genoemd. We hebben net ook uit Handelingen gelezen en ik besteed er verder nog niet te veel aandacht aan. Ik wil daar nog even op terugkomen om duidelijk te maken. We lezen dat omdat daar de kerk geboren wordt. Op het moment dat de Pinkstergeest neerdaalt, wordt de kerk geboren, worden de gaven uitgedeeld. En dan hebben we alleen het begin en het einde van hoofdstuk 2 gelezen. Het einde van hoofdstuk 2 laat zien, nou zo ziet die gemeente er dan uit. Dit is het werk van de Heilige Geest. Dus als wij nadenken over de kerk en over de geest, dan is het mooi om terug te gaan naar Handelingen 1 en Handelingen 2, het begin en het einde. En om terug te gaan naar 1 Korinthe 12. Want ik leg natuurlijk alle nadruk op dat Christus zijn kerk vergadert door zijn geest en woord. Maar dat moet er dan nu ook wel bij. Dat doet hij door zijn geest en woord. En als wij onszelf de vraag stellen, wat zijn nou die gaven die wij gewillig en met vreugde moeten gebruiken? Wat zijn nou die gaven? Dan hebben we daar zo vaak in eerste instantie onze eigen ideeën over. Onze gaven, dat zijn de dingen waar we goed in zijn. En die zetten we dan in de kerk. En dat is mooi. Maar dat is nog geen bijbeltaal. We zeggen als het over gaven gaat en over dat je je inzet in de gemeente. Of als iemand eens naar je toe komt om je te vragen, nou zou je dit of dat in de gemeente willen doen. Dan zeggen we, nou, dat is niet mijn ding. Dat is niet mijn ding. En dat impliceert dat iets anders wel je ding is. Nou, dat is prima, maar dat is nog niet de taal van de Bijbel. Als wij samen nadenken over dat Christus zijn kerk vergadert door zijn geest en woord. En er samen over nadenken wat het dan betekent als het gaat over die gaven van de geest. Dan moeten wij dus naar het woord toe gaan. Niet naar onze eigen ideeën over gaven. He, want ik weet, ik betreed hier een wat spannend gebied. Want ik ga een rijtje in beeld zetten. Ik ga het hebben over de gaven van de geest. Want als wij het nadenken over de kerk, dan gaat het over het werk van de geest. En dan zegt de catechisme, dan moet je de gaven van de geest dus inzetten. En dan moeten wij verder durven komen dan te zeggen van, nou dat is mijn ding of dat is mijn ding niet. En dat zet je dan wel of niet in. Dan moeten we verder kunnen durven komen dan zeggen, nou hier ben ik goed in het gewone leven, dus dat zal ik dan ook in de kerk inzetten. Nee, dan moeten we naar het woord toe gaan. Christus vergadert zijn kerk door zijn geest en woord. En dan moeten we gaan luisteren naar wat de Bijbel nou zegt over de gaven van de geest. En dat is een spannend gebied. Want we zijn op het gebied een beetje bang voor allerlei uitwassen. We zijn een beetje bang wel als gereformeerde christenen voor dingen als tongentaal en profetie. En genezing, kan dat echt dan nog? Kan God wonderen van genezen doen? Dus het roept heel veel vragen op. Maar we zullen toch echt eerst naar Gods woord toe moeten. En niet naar onze ideeën over dat woord. Welke gaven wijst de Bijbel aan? Omdat Christus zijn kerk vergadert door zijn geest en woord. En dan komt er een rijtje van 9 gaven. Het verkondigen van wijsheid, het overdragen van kennis, groot geloof, gaven om te genezen, kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken, om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Dus als wij een kerk zijn die dicht bij de Bijbel wil leven en na wil denken over wat is dat dan wat de catechisme zegt? Dat wij onze gaven gewillig en met vreugde gebruiken tot nut en heil van onze naasten. Dan gaan we dit lezen en dan gaan we dit onderzoeken. Ik heb het deze week niet allemaal onderzocht, dus ik ga niet al die 9 nu belangs. Maar het gaat me nu even om dat fundamentje wat we samen leggen als we hierover nadenken. Als wij nadenken over de gaven van de geest, dan gaan we allereerst naar het woord. En dan komen deze gaven langs. Ik kwam nog een mooie zin tegen in een boek die ging over de gaven van de geest. En de gaven van de geest, dat zijn in de taal van het Nieuwe Testament, zijn het de charismata. De charismata, de geschenken zijn het eigenlijk. De geschenken die de Heer uitdeelt. Genadegaven zijn het. Charismata. En ik kwam deze zin tegen. Charismata zijn Gods antwoord op onze menselijke vraag: waarom lukt het ons nou niet? He, dat kun je in de kerk wel eens hebben, dat je dingen wil dat ze een bepaalde kant op gaan en dat je op een gegeven moment, dat lukt niet. Waarom lukt het ons nou niet? En de charismata zijn Gods antwoord op die vraag. Het lukt jou niet, want de kerk is geen mensenwerk, de kerk is het werk van de geest. En dit zijn de instrumenten die de geest uitdeelt om de gemeente op te bouwen. En er volgt een rijtje van 9 gaven. En dat zijn ze nog niet allemaal, er is nog een ander rijtje. In Romeinen 12, vers 6 tot 8. Profeteren, bijstand verlenen, onderwijzen, troosten, weggeven, leiding geven, barmhartig zijn. Die klinken iets in onze oren iets gewoner. En het eerste rijtje, dat klinkt, ja, klanktaal, profetie, woorden van wijsheid, het is allemaal. En dan gaan we ook al gauw gaan we dat indelen. Zeggen we, je hebt bijzondere gaven en je hebt gewone gaven. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt nergens, nou, ik heb hier een rijtje met 9 en dit zijn de bijzondere gaven en dat zijn de gewone gaven. En wij moeten daar samen een weg in zien te vinden. En dat is niet altijd zo gemakkelijk. En we hebben de neiging om te zeggen, nou, we moeten maar een beetje oppassen voor het buitengewone en het spectaculaire. We moeten niet in de hoek van het spectaculaire zoeken, zeggen we dan. Dus sla die gaven van klanktaal zomaar over. Zo'n rijtje wat dan vanmiddag voorgelezen wordt, dat kan zomaar in de categorie vallen van die Bijbelgedeelte die je maar liever overslaat. Dat is niet meer voor vandaag. Net zoals je geslachtsregisters overslaat. Net zoals je de al te bloedige verhalen uit het Oude Testament liever overslaat. Zo kun je ook de neiging hebben om dit rijtje gaven maar over te slaan. Dat is niet meer voor nu. We moeten het niet zoeken, zeggen we dan, in de hoek van het spectaculaire. En van de weeromstuit zeggen we dan, laten we dan maar zoeken in de hoek van het gewone, van het alledaagse. Maar in beide hoeken moet je het niet zoeken. Je moet het inderdaad niet zoeken in de hoek van het spectaculaire. Je moet het ook niet zoeken in de hoek van het alledaagse en gewone. In welke hoek moet je het wel zoeken? Je moet het zoeken in de hoek van de geest. En de geest waait waarheen hij wil. En dat hebben we niet onder controle. Dat kunnen we niet netjes inpassen. Nou, dat zijn dan bijzondere gaven, de spectaculaire gaven. Daar moet maar een beetje afstand van houden. En dat zijn de gewone gaven, die mogen we dan wel gebruiken. Nee, we moeten het zoeken in de hoek van de geest. Want elke kerk van Christus is per definitie een charismatische kerk. Ook de Plantagekerk is een charismatische gemeente. Een gemeente waar de gaven van de geest, die de geest is van Jezus Christus, een gemeente waar de gaven van de geest van Jezus Christus tot bloei mogen worden gebracht. En elke kerk is ook een Pinksterkerk. De Plantagekerk is een Pinksterkerk. Onze geboortedag was op Pinksteren. En als wij nadenken over hoe zijn wij kerk, hoe geven wij leiding aan de gemeente, dan gaan we terug naar hoe het allemaal begon. Het begon bij de geest van Jezus Christus. Ik wil het voor vanmiddag gaan afronden. En we kijken nog naar 3 dingen die we zouden kunnen doen om hier verder in te komen. Ik ben begonnen met die vraag, hoe vol is de kerk? En we hebben inmiddels heel prima door dat het niet gaat over het aantal bezette stoelen en banken, maar over de vraag van hoe vol zijn wij van de Heilige Geest? We willen graag een geestvervulde gemeente zijn en de catechisme zet ons op dat spoor. Christus vergadert zijn kerk door zijn geest en woord. En wij worden geroepen om onze gaven die we van de geest hebben gekregen, gewillig en met vreugde in te zetten. Hoe kunnen we daarin tot bloei komen? 3 handreikingen waar we misschien ook gewoon mee aan de slag kunnen. In ons persoonlijke leven, maar misschien ook in een miniwijk of in een bijbelstudiegroep. Als wij een kerk willen zijn die tot bloei komt, door de geest geleid, dan is het allereerst van groot belang dat wij onophoudelijk bidden om de Heilige Geest. En ik volg daarin opnieuw de Heidelbergse catechismus. Waarom is het gebed voor de christenen noodzakelijk? Omdat het gebed het voornaamste is in de dankbaarheid die God van ons eist. Bovendien wil God zijn genade en zijn Heilige Geest alleen geven aan hen die van harte en zonder ophouden hem daarom bidden en daarvoor danken. Dus dat is de primaire taak van de kerk als creatie van de Geest, dat het de plek is waar ook gebeden wordt om de Heilige Geest, onophoudelijk. Van harte en zonder ophouden. Dan ben je kerk, als je dat doet. Dus ik hoop dat er in de komende week veel gebed zal zijn in de huizen, in onze harten, om de Heilige Geest. Dat is het belangrijkste wat wij kunnen doen als wij graag een gemeente van Christus willen zijn die vervuld is van de Heilige Geest. Het tweede wat wij kunnen doen is de Heilige Geest gewoon beter leren kennen. Nogmaals, als ik bij mijn eigen leven daarnaar kijk en als ik kijk naar de preken die ik in de loop van de jaren heb gehouden, dan zijn er niet zo heel veel preken bij die echt over de Heilige Geest gingen. En we moeten gewoon ook eerlijk zeggen, dat is niet goed. Het is nodig dat er onderwijs is over de Heilige Geest, over wie Hij is. En niet alleen op Pinksteren, maar het hele jaar door. Maar goed, dat zeg ik dan tegen mezelf. U hebt op zich niet de roeping om te preken, maar u hebt de roeping om onderwezen te worden. En dan ben je niet afhankelijk van alleen maar de preekstoel op zondag. Dan kun je op veel manieren kun je laten onderwijzen. Als je dan eens een goed boek leest, lees eens een goed boek over de Heilige Geest. Laat je onderwijzen. Wie is Hij? Wat doet Hij? Je zult trouwens ook snel tot ontdekking komen dat de Heilige Geest ook maar één ding echt heel graag wil. Dat is ons verbinden met Jezus. En dat doet Hij juist door die gaven heen. Die gaven heeft Hij gegeven als de instrumenten waarmee de Geest ons met Christus verbindt. Maar leer dus de Heilige Geest steeds beter kennen. Of ga gewoon bijbelstudie zelf doen. Doe het via de computer op mijn part. Vul in biblia.net waar je de hele Bijbel kunt lezen. Overal waar over de Geest gesproken wordt. Het is een prachtige manier om de Geest te leren kennen. Wie Hij is en wat Hij allemaal doet. En het derde wat we kunnen doen is de gaven van de Geest ontdekken en ze gebruiken. En ik merk bij mezelf ook dat ik denk van ja, dat is een beetje een spannend gebied. Laten we maar een beetje de veilige weg kiezen. Laten we starten bij Romeinen 12. Want dat is ietsjes minder spannend dan 1 Korinthe 12. Profiteren, dat staat er dan in Romeinen 12. Bijstand verlenen, elkaar helpen, dat is een gave van de Geest. Moet ook goed onthouden, dat is een gave van de Geest, elkaar helpen. Maar laten we ook als gemeente die vergaderd wordt door Geest en Woord, ons werkelijk richten op wat er in de Bijbel zelf staat over de gaven van de Geest. Het verkondigen van wijsheid, het overdragen van kennis, een groot geloof, gaven om te genezen, kracht om wonderen te verrichten. En we hebben in de gereformeerde traditie heel lang gezegd dat was voor toen, voor het beginsituatie van de kerk. En ik denk dat er op het moment niet heel veel gereformeerde theologen meer zijn die dat nog voor hun rekening nemen. Want de Bijbel geeft er gewoon geen aanleiding voor. De Bijbel zelf geeft ons geen ruimte om te zeggen dat was alleen maar voor toen. Het kan hooguit een stukje wijsheid of misschien wel eigen wijsheid van de kerk zijn geweest. Want je moet er natuurlijk wat mee. Als je de gaven niet ziet functioneren, dan moet je eigenlijk daar een theorie bij hebben. Ze functioneren nu niet meer. Dan zal God ze nu wel niet meer nodig hebben. En dan is er blijkbaar ergens een streep gezet. Maar de Bijbel geeft daar geen aanleiding voor. De Bijbel zegt, dit zijn de gaven van de Geest. En wij worden geroepen om geleid door de Geest en door zijn woord te zoeken naar wat vandaag dat betekent. Weet ik ook niet precies wat het vandaag betekent. Maar ik weet wel dat dit het woord van God is. En dat we ons daarop moeten richten. Dus onderzoek de gaven van de Geest, ontdek ze. En gebruik ze ook. Laat je leiden door de geest. Misschien geeft hij jou een woord van wijsheid. Als je luistert naar God. En je doet dat als iemand die al heel lang christen is. En al lang Bijbel gelezen heeft. Al heel veel preken heeft gehoord. Laat je leiden door God. Luister naar hem. En natuurlijk, je moet altijd te controleren zijn. Dat is ook duidelijk uit 1 Korinthe 12 bijvoorbeeld. Maar luister naar God. En misschien heeft hij een woord van wijsheid voor je. En dan niet zozeer voor jou, maar om die uit te delen aan iemand anders. Dat zijn wegen waar we ontdekkingen mogen doen. En ik hoop dat we die ontdekkingen in gezamenlijkheid doen. En dat we die ontdekkingen doen, terwijl we ons laten leiden door de geest. We hebben het niet onder controle, maar het is veilig bij hem. Laten we er samen voor bidden. Heilige Geest, we willen u speciaal aanroepen en loven en prijzen en halleluja tegen u zeggen ook dat u er bent. Zoveel dynamiek, zoveel kracht, zoveel zachtheid ook en zoveel liefde. Zoveel vrede, zo helemaal u, Heilige Geest. Dank u wel voor het krachtige, scheppende werk dat u aan het doen bent. Bij de schepping van deze wereld al, daar was u bij. U was het die de kerk geboren deed worden op de Pinksterdag. En u bent het die ook nu voortdurend bezig is om de kerk te creëren, te scheppen, te maken. Want het is geen mensenwerk, het is uw werk. Heer, geef dat we daar steeds meer oog voor krijgen. Dat ook als we samen nadenken over hoe willen we kerk zijn, wat is kerk zijn nu eigenlijk, hoe geven we leiding aan de gemeente. Heer, geef ons de vrijmoedigheid om ons door u te laten leiden. Heilige Geest van Jezus Christus. Dank u wel ook, Heilige Geest, dat u werkt door het woord heen. En dat we altijd naar de Bijbel kunnen grijpen, samen daarin kunnen lezen, samen ontdekkingen kunnen doen. Wilt u ook daarin wijsheid en leiding geven en ons een open hart geven en een open geest ook om uw stem te verstaan. Zo bidden we, Heilige Geest, vervul onze harten, vervul onze gemeente met uw krachtige tegenwoordigheid. In de naam van Jezus. Amen. Ik ben benieuwd of er vragen zijn en of iemand ook de vrijmoedigheid heeft om de vinger even op te steken en te zeggen, nou, ik heb een vraag, die wil ik graag stellen. Zal ik proberen daar een antwoord op te geven? Daar is een vraag. Ik kom naar je toe.
Bedankt. Ik heb eigenlijk altijd de neiging gehad om gaven gelijk te stellen aan talenten. En ik ben eigenlijk meer aan het groeien naar een onderscheid daartussen. Om het echt gaven van de geest te gaan noemen. Dus niet mijn gaven. Ik ben benieuwd of u daar ook iets over hebt te zeggen.
Ik zal proberen daar iets over te zeggen. Ik wil u even allemaal zien. Ik vind het mooi dat je bezig bent om te zoeken naar dat onderscheid tussen talenten en gaven. We moeten het onderscheid ook niet te groot maken, maar ik denk dat het voor de meeste van ons is het toch wel zo, denk dat we heel erg opgegroeid zijn ook met hebben onze talenten, we hebben onze kwaliteiten en dat wordt ook in het onderwijs wordt aangeboord en dat is allemaal prachtig. Maar het is te snel om dat in één keer door te vertalen, maar dat is dus een gave van de geest. Als we gaan nadenken over gaven van de geest, moeten we beginnen bij de Bijbel. Dat zijn de gaven van de geest. En dan moeten we dan gaan ontdekken hoe God het nu bedoeld heeft. Daar heb ik ook niet één op één een antwoord op. Maar er zit nog wel wat tussen dat je van je natuur ergens goed in bent. Of dat de geest dat gaat gebruiken om de gemeente ermee op te bouwen. Dat is niet hetzelfde. Iemand kan bijvoorbeeld goed spreken. Dan is dat een talent. Maar dat is niet op dat moment ook al een gave. Het wordt pas een gave als het door de Heilige Geest in dienst wordt genomen. En als de Heilige Geest daardoorheen gaat werken om de gemeente op te bouwen. En dat gaat niet automatisch. Dus dan gaat echt het werk van de Heilige Geest moet daar doorheen gaan. Dus daarom denk ik dat het heel belangrijk is dat we in ons spreken daarover meer ook die taal van de schrift opzoeken. En meer zoeken naar wat zijn de gaven die genoemd worden in de Bijbel. En hoe kunnen we die ontvangen. In plaats van dat we zeggen, nou, ik ben hier al goed in, dat ga ik dan in de kerk ook doen. Nogmaals, ook die beweging mag er zijn, maar die moet wel als het ware door het vuur van de Heilige Geest heen. En dat is ook een soort reinigend vuur. Want onze eigen talenten, die gebruiken we ook vaak tot onze eigen zelfontplooiing. Maar dat is in de kerk nooit de bedoeling, jezelf ontplooien. Het is altijd de bedoeling dat de gemeente ontplooid wordt. Dat je het tot nut en heil van je naaste doet, zoals de catechismus het zegt. Dus we kunnen zeker ook aansluiten bij talenten, maar ze moeten door het vuur heen. En de koninklijke weg, zou ik haar zeggen, is beginnen bij de gaven die de Bijbel noemt en kijken hoe God die vandaag uitdeelt. Heeft iemand een andere vraag? Of een vraag die hierbij aansluit?
Iets verder in Korinthe staat dat je moet streven naar de gaven van de geest. Ik ben daar wel eens mee bezig geweest en dan wordt het uitgelegd met oefenen. Dus oefenen met het luisteren naar Gods stem en dat tegen elkaar vertellen. Of oefenen met het spreken in klanktaal. En ik ben benieuwd of dat ook zo gezien mag worden. Dus streven dat het gelijk staat aan oefenen.
Wat zeg je? Oh, Henk wil graag antwoorden. Ik maak even een beginnetje, maar misschien heb je wel een aanvulling, Henk. Dat streven, dat is in ieder geval mooi dat er staat. Er zitten bepaalde richtingen. Je mag het najagen. En dat kun je dat vertalen met oefenen. Geloof ik zeker dat dat kan. Er staat ook van streven ook naar de hoogste gaven, naar die van de liefde. Maar goed, dat hebben we ook wel eens wat te gemakkelijk gebruikt om dan maar van die andere gaven allemaal af te zijn. Want het ging tenslotte om de liefde. Nou is die liefde natuurlijk wel echt het doel ook van spreken in tongen of van woorden van wijsheid. Ik las vanmiddag nog even, want zo'n preek die wordt ook een beetje geboren en daar ben ik er nog wat over het nadenken. Ik las vanmiddag nog in een boek dat iemand ook die vraag stelde van moeten we nou eerst maar eens een jaar bezig gaan met het ontdekken van onze gaven. Daar kun je eindeloos over praten met elkaar. Je kunt eindeloos boeken lezen over de gaven van de geest. En die auteur zei nou doe dat nou maar niet, ga het maar gewoon doen. Ga maar gewoon. En dan pak ik even een wat onschuldige, gewone gave. Als je zou overwegen dat de gave van het helpen, dat jouw gave is, dan kun je daar natuurlijk in gespreksgroepjes over gaan praten. Dat kan, dat is niet verboden. Maar je kunt ook gewoon gaan helpen. En tot de ontdekking komen dat God blijkbaar daardoor heen, want dan zie je wat er gebeurt en je ziet dat je iemand anders daarmee ophoudt, dan ga je helpen en dan ontdek je, dit doe ik. Ik doe het voor God en ik zie dat mijn naaste er echt door opgebouwd wordt. Dus doe het gewoon. Nou, en zoiets kun je denk ik ook zeggen bijvoorbeeld het luisteren naar de stem van God. Daarvan kun je ook eindeloos gaan zeggen, is dat al een speciale gave die ik krijg? En dat ik woorden van wijsheid ontvang? Kun je over praten en is ook goed om te doen. Maar je kunt ook daarvoor open gaan staan en zeggen, zou de Heer mij iets willen zeggen? Wat altijd wel controleerbaar moet zijn aan Gods woord. Maar toch iets voor dit moment dat hij mij iets op het hart geeft om te zeggen. En dat was aardig van dat boek wat ik las. Dan maak je ook wel eens fouten. En daar moet je dan ook niet altijd moeilijk over doen. Met fietsen snappen we eigenlijk allemaal heel goed dat je moet oefenen, fietsen. Wat we in de kerk wel eens doen, daar praten we over. Wat in de kerk wel eens gebeurt, dat lijkt hierop. Dan geef ik een presentatie over fietsen. Dat is een fiets, er staat een beamer. Dat is een fiets en dan moet je deze handelingen verrichten. En als je dat doet, dan kun je fietsen. Amen. En dan gaan we allemaal naar huis. Maar dat hebben we niet geoefend. En we snappen als het om leren fietsen gaat, dat je kind moet oefenen. En dat geldt hier ook bij, denk ik. We moeten ook gewoon leren oefenen. En dan val je ook wel eens. En dan gaan er ook wel eens dingen fout. Maar de kerk is de plek waar je ook fouten mag maken. En dat geldt denk ik ook op het gebied van de gaven van de geest. We zijn misschien ook wel een beetje te bang om fouten te maken. Maar toch heeft God daarin al voorzien. Want er is namelijk vergeving. Dus dat moeten we ook heel dicht bij elkaar houden. De kerk mag ook de plek zijn waar je wel eens struikelt en waar je ook op dit gebied wel eens een fout maakt. En dan is de kerk hopelijk een vergevende gemeenschap waarvan zeggen, nou, ik vind het geweldig dat je je door de geest wilt laten leiden. Dit is misschien niet zo goed gegaan, maar ga door. Streef naar de gaven van de geest. Henk.
Ik wil eerst even zeggen dat ik heel blij ben met deze preek en de aandacht hiervoor. En dat is ook mijn gebed dat wij in onze gemeente op die manier God ook groot willen maken, maar ook God zijn werk laten doen. En ik wil eigenlijk er ook vooral eigenlijk een pleidooi voeren om met elkaar hiervoor onophoudelijk te blijven bidden. En God te vragen om het te laten zien. En tegelijkertijd God vragen om moed. Want ik denk als het echt gaat om die gaven die genoemd worden en die God wil geven, dat je je eigen ego, je eigen controle aan de kant moet zetten en God het werk laat doen. En ik zeg het allereerst tegen mezelf hoor, want ik voel hoe spannend dat is. Want stel je maar eens voor dat iemand in tongen gaat bidden met je. Dan ziet dat, je staat eigenlijk ook een beetje, je kunt er ook maar heel makkelijk om gaan lachen zeg maar. Het is heel kwetsbaar en het is mijn gebed dat we hier met elkaar ons naar uitstrekken. En ik hoop ook dat de kerkenraad ons hierin wil voorgaan en leiden.
Dankjewel Henke voor jouw woorden. Ik wil nog gelegenheid geven voor één laatste vraag of opmerking. En daarna voegen we ons in de brede traditie van de kerk door onze geloofsbelijdenis tot uitdrukking te brengen. Jij moet naar huis denk ik, hè? Ja. Een beetje laat.
Bij het nadenken over de geest de afgelopen jaren is mij opgevallen dat ik, zonder dat ik het door had, ook zicht kreeg voor het werk van Satan. Hoe meer ik de geest leerde zien en zijn woord, hoe meer ik ook zag waar de geest en woord verstoord moet gaan worden. En over de duivel is eigenlijk nog nooit een preek gehoord. Over de geest nog wel.
Ik vind het belangrijk dat je dat als aanvulling geeft. Hè, want waar de Heilige Geest is, daar is ook een boze geest altijd in de buurt. En hè, de Bijbel is daar ook helder over. Er zijn ook boze machten en boze geesten in de lucht. En ik denk ook dat het zeker waar is dat juist als we met deze dingen bezig gaan, die heel kwetsbaar zijn, maar ook heel krachtig, dat juist daar de duivel ook aan het werk gaat. Juist ook omdat het zo krachtig is en dus zo gevaarlijk voor het werk van Satan. Hè? Dus we zouden kunnen zeggen, nou we moeten maar een beetje bij weg blijven, maar dan geven we als het ware de Satan zijn zin. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar oog voor hebben. Juist op deze plek zal de Satan ook aangrijpingspunten vinden. Hè, want hij is slim. En juist de mooiste dingen zal hij lelijk maken. Maar het is goed dat je dat element ook noemt. Hè. We kunnen daarin ook struikelen. En niet alleen vanwege ons eigen vlees en ons eigen ego. Maar ook omdat de Satan er als de kip erbij is om hier iets stuk te maken. Goed dat je dat als aanvulling geeft. En we gaan nu samen onze geloof belijden.